Shabbat shalom. Ik ben eigenlijk altijd weer verrast over de lezingen die zo heel mooi bij elkaar aansluiten. Maar deze morgen zijn het wel heel indringende, harde woorden eigenlijk geweest die we hebben gelezen of die we hebben gehoord. Zowel uit de Torah als uit de profetenlezing als uit de Berit Chadasha, uit het boek Openbaring. We spreken eigenlijk veel liever over liefde, over genade, over hoop, over vertrouwen dan over oordelen. Dat ligt ons eigenlijk niet zo erg om over oordelen te hebben met elkaar. Maar er komt een keer een oordeelsdag. Er komt een keer een laatste dag. En die gaat gepaard met stemmen, met donderslagen en met bliksemschichten. En het doet ons vooral denken aan die verschijning op de berg Horeb. Als de eeuwige neerdaalt en aan Mozes de 10 woorden geeft. Maar op die oordeelsdag, als de finale als het ware plaatsvindt, dan is de toren, de beker van de toren van de eeuwige, die is, of we zouden kunnen zeggen, de maat is vol. Zijn genade, die hij altijd weer getoond heeft en altijd wil tonen, raakt een keer op. Dat vinden we lastig en dat vinden we moeilijk en dat willen we eigenlijk niet. Maar het woord zegt het wel dat het zo is. Dat er een keer een eind komt aan de genade die hij eigenlijk altijd wel wil geven. Zijn oordelen zullen komen. En dan hebben we gelezen dat er staat, zijn oordelen zijn waarachtig en ze zijn ook rechtvaardig. Waarom? Vanwege de openlijke goddeloosheid, ook vandaag in de dag. De openlijke zedeloosheid die welig tiert vandaag aan de dag. Vooral de rebellie tegen de eeuwige, rebellie tegen zijn zoon Yeshua, een rebellie tegen zijn volk. En die oordelen die zullen dan een keer komen, of we het willen horen of niet willen horen. Maar de schalen van toren die worden uitgegoten over de aarde, over diegenen die zich niet hebben bekeerd, die zich hebben afgewend en die niet hem de eer geven. Wat was het mooi om met elkaar te zingen, glorie aan God. We zouden het eigenlijk voortdurend willen zingen, want hem komt toe alle eer, alle glorie, alle lof, alle aanbidding. Hij is het zo waard om geëerd te worden. En die keuze kunnen we maken. En de schalen van toorn die worden inderdaad uitgestort over diegenen die gezegd hebben, dat willen wij niet. Wij willen hem niet de eer geven. We willen hem helemaal niet. We moeten hem niet. Weg met hem. Zoals eeuwen geleden gezegd werd ook van kruisigt hem. Zo willen we deze eeuwige van Israël en zijn zoon willen we absoluut niet. Nou, in dit gedeelte van de Torah, dan worden de plagen uitgestort over het land Egypte en zijn bewoners. Maar het is net zoals je een steen in het water gooit en de kringen steeds groter worden. Zo worden de oordelen, die komen ook steeds verder. Dat hebben we gelezen in het boek Ezechiël. De oordelen in eerste instantie over Egypte. Maar in de profeten lezen we dat de oordelen ook uitgegoten worden over de steden, over Tyrus en over Sidon, over Babel. En ook over de volkeren, over Assyrië, over Moab en over Edom. En dan gaat het steeds door. En dan in het boek Openbaring, dan komt het oordeel over de hele aarde en over al haar bewoners. En de eeuwige die zal spreken in zijn toren. En in zijn brandende toren zal hij hun angst en schrik aanjagen. Dat is wel de realiteit. En dat zegt wel het woord. En het is denk ik toch goed ook dat we ons daarvan bewust zijn. We zien het al in dit gedeelte. Misschien een overbekend gedeelte van Mozes en Aaron. Ik probeer me dat altijd voor te stellen en ik zou zeggen, probeer u dat ook. Daar staan ze dan, twee broers, Mozes en Aaron. U moet het wel weten, 83 en 80 jaar oud. Je zou bijna zeggen, nou, die zijn onderhand wel geschikt om naar het verzorgingshuis te gaan. Die leeftijd hebben ze intussen wel zo'n beetje. Maar nee, deze mannen, die staan aan het begin van een geweldige opdracht die ze gekregen hebben. Om medearbeiders te zijn van de eeuwige in dat koninkrijk van hem. Twee broers, twee aan twee. Net zoals Yeshua later de discipel uitzendt, ook twee bij twee. Nou, deze twee broers, die gaan ook, maar ze gaan niet zomaar. De eeuwige heeft gezegd tegen Mozes, ik heb u voor de farao tot een god gemaakt en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Mozes is tot een god gemaakt en Aaron zijn broer tot een profeet. Dezelfde soort woorden die komen in een paar hoofdstukken daarvoor ook tegen. En dan zegt hij tegen Mozes, Aaron zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een god zijn. Dat is toch wel heel apart en heel bijzonder. Aaron die zal tot een mond zijn. Hij zal tot een profeet zijn. Dus de eeuwige die zal de woorden tot Mozes spreken. En Mozes zal ze doorgeven aan zijn broer Aaron. En die zal tot de farao en tot het volk spreken. Maar het is in wezen heel bijzonder dat dat er staat. Ik heb er jarenlang zomaar overheen gelezen. Van ja, dat staat er en dat zal allemaal wel. Maar als je er wat in gaat verdiepen en wat gaat uitzoeken, dan kom je, althans dat vond ik, tot een hele mooie ontdekking. Want een van de belangrijkste ambtenaren aan het hof van de farao, je zou bijna zeggen de tweede man in het rijk, die direct onder de farao staat, die zijn naam of zijn titel is Ra. En ik weet, de naam Ra is ook de naam van de zonnegod. Maar Ra betekent ook mond. En dat vond ik een hele mooie ontdekking. Deze ambtenaar, deze Ra, dat mond betekent, was als het ware de woordvoerder van de farao, oftewel, hij was de mond van de farao. En dan zie je een hele mooie overeenkomst. Farao, die ook als een god werd vereerd, met zijn tweede man Ra, die de mond van de farao was, aan de ene kant, en aan de andere kant, dan zie je Mozes, waarvan de eeuwige zei, je zult als een god zijn. Dan is Mozes ook als een god en zijn mond is Aaron, zijn broer. Ziet u het zo voor u? De farao met Ra zijn mond aan de ene kant en aan de andere kant Mozes met Aaron, zijn mond. En dan zie je eigenlijk dat het vooral een geestelijke strijd is. Het is niet zomaar iets, maar er zit een enorme duistere wereld achter. De Egyptische godenwereld tegenover de eeuwige van Israël. Oftewel de wereld van de duisternis, de duistere machten tegenover de schepper van het licht. Dat is een strijd die nog altijd tot op de dag van vandaag doorgaat. Nog altijd. Zoals Paulus het ook al schrijft, we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de macht in de lucht, die altijd maar willen verhinderen dat het evangelie verkondigd wordt. En die vooral wil verhinderen dat we de eeuwige gehoorzaam zijn. Die nog altijd een haat heeft tegen de eeuwige. Die nog altijd wil dat Yeshua zijn zoon gedood wordt. We willen hem niet, we moeten hem niet. En die strijd, die zien we daar. En ik zei het al, die strijd die gaat eigenlijk door tot op de dag van vandaag. En zo gaan die broers naar Farao. Ze gaan de strijd aan. Soms, of niet soms, je moet vaak de strijd aangaan. Of je het wil of niet, want die strijd is er. En de duisternis is er. En de machten, de duisternis, die zijn er. En die willen altijd weer proberen om je te verhinderen om Yeshua te volgen. En als ze dan bij de farao zijn, en de eeuwig die had het al gezegd, als de farao zal vragen om een teken, en dat gebeurt dan ook. Maar het is heel bijzonder, de farao die zegt, doe voor uzelf een wonderteken. Dat is toch apart. Doe voor uzelf een wonderteken. Nou, farao wil eigenlijk zeggen, voor mij hoef je echt geen wonder te doen hoor. Want ik geloof niet in die God van jullie. En wat je ook doet, ik zal het volk niet laten gaan. Maar als je een wonderteken wil doen, dan doe je het alleen maar puur voor jezelf. Want ik heb ook mensen die wondertekenen kunnen doen. Dus doe het dan in elk geval voor jezelf. En nou Aaron die doet het. En die werpt zijn staf op de grond. En dan weten we, althans ik denk dat u de verhalen kent, dan verandert die staf in een slang. Maar de farao die heeft zijn tovenaars, Jannes en Jambres. Later horen we die namen pas. En die doen precies hetzelfde. Die gooien ook hun staf op de grond en ook dat worden slangen. Alleen het bijzondere is dat de staf van Aaron de staven van die tovenaars verslindt. Maar ook daar is weer iets heel moois aan de hand. Maar dan moet je eigenlijk terug naar de grondtekst, naar het Hebreeuws. Want hier wordt voor slang het woord tannin gebruikt. En dat is een andere benaming dan het meest gangbare woord voor slang, nagas. Ja? En tannin, dat betekent zeemonster. En ik ken geen ivriet, maar ik heb het wel opgezocht. En in het moderne Hebreeuws betekent tannin krokodil. Dat wisten jullie natuurlijk wel, maar ik wist het niet. Ja. En als je dat leest, dat er staat tannin voor slang, dan wordt Ezechiël wat voorgelezen is ineens heel duidelijk, althans duidelijker. Want daar staat geschreven in Ezechiël 29 dat de eeuwige zegt tegen de farao, ik zal u, farao, koning van Egypte, en dan staat er groot zeemonster ben jij, farao, koning van Egypte, dat te midden van de rivieren ligt en dat gezegd heeft, mijn Nijl is van mij en die heb ik voor mijzelf gemaakt. We zouden kunnen denken aan dat verhaal ook in het begin van Bereshit Genesis. Dat mensen zeggen, laat ons een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Laat ons een naam maken op aarde, opdat we niet verstrooid zullen worden over de hele aarde. Dan zie je precies hetzelfde als het ware. De trots en de hoogmoed. Wat nog altijd voorgaat en voortspeelt in levens van machthebbers en van mensen. En dan zegt de eeuwige tegen die trotse, die hoogmoedige, ik zal u neerwerpen en voor de wilde dieren van de aarde en voor de vogels in de lucht zult u tot voedsel zijn. Dat is nogal wat. Voor de wilde dieren en voor de vogels in de lucht zul je tot voedsel zijn. Oftewel, het is afgelopen met je trots en met je macht. Hetzelfde gebeurt later met koningin Izebel. Ook die wordt opgegeten door de wilde honden als het ware. Zo moeten we ons bewust zijn dat trots en hoogmoed uiteindelijk zullen moeten buigen voor de eeuwige. Hoogmoed en trots, dat wil uiteindelijk zeggen, ik wil zelf baas zijn. En ik wil met die ander niets te maken hebben. En ik wil niemand boven me hebben. Ik bepaal mijn eigen leven. Nou, dat is iets wat we vandaag in de dag eigenlijk overal tegenkomen. Ik. Ik wil zelf heersen en zelf beslissen. En ik wil zeker niet buigen voor een ander. En helemaal niet voor hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar we mogen weten, en moeten ons bewust zijn, dat alle machthebbers, alle farao's die er in de loop der eeuwen zijn geweest, en alle haammannen, denk maar aan het verhaal van Esther, en alle vurers, en vul maar in, dat alle een keer zullen weten, er is maar één die het voor het zeggen heeft. Er is er maar één die alle macht heeft. Er is er maar één die kan zeggen, ik ben koning. En hij regeert. En hij is de Heer. En dat zeemonster, krokodil, die farao, die werd beschouwd als de schepper. Ik zei het al eerder, de farao die kreeg goddelijke eer. Hij werd gezien, ook als de god van de Nijl, die alle macht heeft. De Nijl, de levensader uiteindelijk van Egypte, die voor vruchtbaarheid zorgt. Die Nijl, die levensrivier, dat werd een doodsrivier toen de farao besloot om alle pasgeboren jongetjes van de Hebreeën in die Nijl te werpen. Weg met ze. En we weten, Mozes heeft ook zelf in die Nijl gelegen. Maar die werd in dat kistje, in dat biezenmandje, letterlijk staat er, Tefa doodskistje, werd door het water van de Nijl heen gered. Het is eigenlijk wel heel bijzonder dat hij daar nu staat om namens de eeuwige de staf zijn hand uit te strekken, dat doet de Aaron wel, om de farao uiteindelijk te straffen voor zijn hoogmoed en voor zijn trots. De Nijl, de levensrivier, een doodsrivier. Het is dan ook te begrijpen dat de eerste plaag die de eeuwige toebrengt aan farao en aan het volk Egypte, de Nijl betreft. De Nijl die werd rood gekleurd door het bloed van onschuldige kinderen. En door de plaag, door de straf, verandert de Nijl helemaal in bloed, waarin geen leven meer mogelijk is. En dat lezen we later ook. We hebben het niet allemaal gelezen uit het boek Openbaringen, maar er is ook een gedeelte dat staat over de bazuinen die geblazen worden. De zeven bazuinen, met de zeven oordelen ook. En dan staat er dat als de tweede engel op de bazuin blaast, dan zal een derde deel van de zee in bloed veranderen. En weer later lezen we, met de schalen van toren, dat als de tweede engel de schaal van toren uitstort over de aarde, dat de hele aarde bloed zal zijn. En de derde engel die zijn schaal met toren uitstort, dan zullen alle waterbronnen, alle waterplassen, alle rivieren, die zullen in bloed veranderen. Dat is de realiteit. Dat is niet leuk om te horen, maar dat zal wel gebeuren. Trouwens, toen ik er zo over aan het nadenken was en mee bezig was, dacht ik, ja, die Nijl, die rivier en alle rivieren, die veranderden wel in bloed. Maar is het niet zo dat ook de aarde tot op de dag van vandaag rood is gekleurd door het bloed van miljoenen onschuldige Joodse mannen, vrouwen, jongens en meisjes die vermoord zijn, onschuldig. En dan zouden we kunnen zeggen, zoals de eeuwige zei, toen Kaïn zijn broer Abel heeft gedood. Er zijn nog altijd stemmen, ook vandaag, ook nu, ook op deze Shabbat, van het bloed van broeders en zusters, die vanaf de aardbodem roepen. En de eeuwige die hoort hun stemmen. En hij zal een keer inderdaad voor recht en gerechtigheid zorgen. Mogen we weten, en dat behoorden we te weten, dat het oordeel zal komen over al die machthebbers die weigeren om zich te buigen, die zich inderdaad keren tegen hem en tegen zijn volk, wat nog altijd doorgaat, de haat tegen zijn volk en tegen zijn kinderen. Ik moest ook zo denken aan Psalm 7, bij alles wat de farao gedaan heeft in dat volk. In die psalm staat er zo treffend. Hij, en dan kunnen we invullen de farao, heeft een kuil gedolven en die uitgegraven. Maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf heeft gemaakt. Wij zeggen vandaag aan de dag, wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. Dat is de realiteit. En zo gaat het door. En door en door. En dan weet ik, en dat heb ik vele keren gehoord en u misschien ook wel. Dan zeggen de mensen, ja, die trotse, die hoogmoedige farao, die kon daar toch eigenlijk niks aan doen. Want daar staat toch dat de eeuwige zijn hart verhardde. Dan kunnen we dat hem toch niet kwalijk nemen. Hij was toch gewoon een speelbal als het ware. De eeuwige die wilde dat dus. En die verhardt wie hij wil verharden. Dus hij kon er toch niets aan doen. Maar zo is het absoluut niet. Het is goed om te weten dat dat absoluut niet het geval is. Want de eeuwige die verhardt niet willekeurig de mensen. Dan is er al een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Hij verlangt juist dat we hem dienen. Hij verlangt juist dat we hem volgen. Hij verlangt juist dat we hem gehoorzamen. En hij wil ons op alle mogelijke manieren helpen in het leven om dat te doen. Hij heeft zelfs zijn zoon Yeshua gezonden om de weg naar hem weer te banen. En de verstoorde relatie die gebroken was door de zonde, door de schuld van de mensen, heeft Yeshua uiteindelijk gedragen en opgelost. Dus de eeuwige die verhardt niet de zomaar. Ik zei dan, is er al een geschiedenis aan vooraf gegaan. Want later, als het volk vraagt, waarom verhardt u ons hart? Dat vragen ze aan de eeuwige. Waarom verhardt u ons hart, zodat we u niet vrezen? Dan is het antwoord, omdat jullie ongehoorzaam zijn. Omdat jullie mij de nek hebben toegekeerd. Omdat jullie andere goden zijn nagelopen. Omdat je bakken hebt uitgehouden die geen water houden. Lekkende bakken. Daarom is mijn geduld ten einde. De maat is vol. De beker loopt over. De beker kan ook overvloeien van heil en goede tierenheid. Maar de beker kan ook overlopen van zijn toren. En dat hij recht en recht gaat doen. Omdat jullie vreemde goden gediend hebben. En dan lezen we dus, en dat is goed om te weten, dat het hart van de farao pas na de zesde plaag wordt verhard. Dan heeft hij zoveel tijd, zoveel ruimte, zoveel mogelijkheden gehad. De eerste vijf plagen lezen we elke keer en de farao die ging heen en liet het volk toch niet gaan. En hij luisterde toch niet. En dan na die zesde keer, dan staat er inderdaad. Dan gaat de eeuwige het hart verharden van de farao. Waarom? Omdat hij stelselmatig blijft weigeren, dan is de tijd voorbij. De maat is vol. Maar hij, Farao, die blijft volledig verantwoordelijk voor zijn daden. We moeten ons zo bewust zijn dat we in de genadetijd leven. Geweldig. We kunnen ontzettend dankbaar voor zijn. Maar we mogen ook weten dat er inderdaad een eind komt. En ik zei het al in het begin, dat vinden we vaak niet fijn om te horen. Maar het is wel de realiteit. Maar een mens blijft altijd verantwoordelijk voor de keuze die je maakt. Hij heeft verhard. Ja, omdat hij bleef weigeren. Maar we lezen ook, er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Waarom? Omdat ook zij ongehoorzaam waren. Omdat ook zij weigerden, althans het overgrote deel, weigerden om hem te dienen, om hem te volgen. En we mogen weten dat uiteindelijk het volk behouden zal worden. En we mogen weten dat er nog altijd genade is en dat we altijd nog terug kunnen keren en ons leven kunnen geven aan hem. We kunnen zo dankbaar zijn dat er ruimte is, dat het mogelijk is dat onze zonden, onze schuld inderdaad vergeven kunnen worden en vergeven zijn als we het offer van Yeshua aanvaarden. De oproep voor ons, voor u, maar voor de wereld uiteindelijk en voor de christenheid, voor hen die geloven is, heden, indien u zijn stem hoort, staat er in de Hebreeënbrief, verhard uw hart dan niet, maar buig en geef je over. En ook al begrijp je een heleboel dingen misschien niet van de weg die je gaat, zeg toch, zoals Yeshua zei, hier ben ik om uw wil te doen. Of zoals Yeshua het op een andere plaats zei, het is mijn spijze te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. Gehoorzamen, want de oordelen die zullen komen, die zullen zeker komen. Maar wat is het een zegen om te weten, want ook dat staat geschreven, dat er geen veroordeling is voor hen die in Yeshua zijn. Er is geen veroordeling als je hem aanvaard hebt, als je heiland, als je verlosser, als je hem erkent als de Heer, als je hem beleidt als in het vlees gekomen, gestorven, begraven, maar ook opgewekt uit de dood. En hij leeft en wij mogen met hem leven. De oordelen komen, maar er is een tijd om te vluchten, om te zeggen, we laten de zonde achter ons. En we kiezen ervoor om die nieuwe weg te bewandelen. We maken de keuze om te zeggen, hier ben ik, Heer. Ik wil u volgen. Want Yeshua, hij heeft niet alleen alle zonde, alle schuld, maar hij heeft dat oordeel wat die anderen zullen ondergaan. Dat heeft hij voor ons gedragen. En als je dat tot je door laat dringen, dan kun je aan de ene kant alleen maar heel stil worden en je verbazen en je verwonderen. Van wat is dat geweldig. Hij heeft mijn oordeel gedragen. Ja, hij heeft het volkomen gedragen. Er is geen enkel oordeel meer wat aan mij zal treffen. Dan kun je stil worden. En aan de andere kant, dan kun je vol lof, dank en aanbidding zijn. Want hem komt toe. Die eer, die glorie, die lof, die aanbidding. Daarom wil ik eindigen met het lied waar we mee geëindigd zijn. Glorie aan God. Glorie aan God. Glorie aan het lam dat geslacht is voor jou, voor u, voor mij. Amen.